gelezen uit Lucas 10, vers 25. En dan moet ik kiezen. Ik ga of jullie zien of de Bijbel. Dus ik denk dat dit beter is dat ik de Bijbel zie nu even. Ja? Oké. Okay. Lucas 10, vers 25. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Het gaat over Jezus natuurlijk. Hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. En onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken. Hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met de boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met de boog om hem heen. Een Samaritaan, echte, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Oké. Ik kan alvast verklappen. Ik ga het niet over de naaste liefde hebben. Maar daar komen we straks op terug. Oké, preek voor eigen parochie. Dat is een nieuwe ervaring. Kan jullie toch niet zien, dus het maakt niet zoveel uit. Ja. Ik zie wat wazigs daar buiten. Ja. Ik zal me toch even voorstellen, want ik zag toen ik mijn bril wel op had dat er best veel mensen zijn die ik niet ken en mij ook niet kennen. Dus mijn naam is Sue Wieringa. Jullie horen al dat ik niet geboren in Nederland was. Nou, dat klopt. Dus even geduld met de taal die soms op mijn manier gaat en niet op jullie manier. Ja? Ik ben getrouwd met Chris. In het verleden heb ik theologie gestudeerd. Maar het is eigenlijk mijn aanraking met Groundwork Nederland, waar ik studeer nu als therapeut, die me echt in beweging heeft gezet over de manier waarop we denken en hoe ons geloof hierdoor beïnvloed en wellicht beperkt wordt. En daar wil ik me mee bezighouden met jullie vanochtend. Want ik ben overtuigd geraakt dat als mens we niet op aarde zijn gezet als ellendige zondaar, maar in Gods beeld een gelijkenis. En nou, we springen vrij gauw door naar: oh wee, wat een ellendig mens ik ben. Maar het is echt wel de moeite waard om even stil te staan bij het feit dat wij oorspronkelijk in Gods beeld gemaakt zijn. Dat is best wel amazing, vind je niet? Wij, in Gods beeld, wauw, ja. Onze weg hier op aarde is een weg van woorden zoals God ons bedoeld heeft. Een weg van transformatie. Maar het komt niet pas in de hemel. Dat dacht ik vroeger wel. Ja, la 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 la, dan ga je dood en dan word je perfect. Maar nee, nee. Wij geloven dat Gods koninkrijk al begonnen is. Ook in ons. Dus dat transformatie, dat begint nu al. En er gaat nog meer komen. over die weg. En dan heel specifiek over de vraag hoe behulpzaam de manier waarop wij zijn gaan denken in onze tijd, wil ik met jullie hebben vandaag. En ik wil kijken naar een andere manier van denken. Beginnend bij de woestijnvaders en dan terug naar Jezus. Ik wil even kijken of jullie er nog zijn. Ja, oké. Ja, fijn. Altijd wat geruststellend, ja. Nou, eerst over de manier van denken. Sinds de Reformatie is het denken en de reden populair geworden. En het geloof heeft best wel zwaar te verduren gehad. Nou, boeken vol systematische theologie om het geloof allemaal redelijk te maken zijn verschenen. En ja, vooral rond die tijd, maar waarschijnlijk eerder al, werden verhalen meer als sprookjes gezien. Nou, daarbovenop kwam de verlichting en in de 19e eeuw. En dat is eigenlijk de basis van ons huidige denken. Reden, vooruitgang, wetenschap. Nou, eigenlijk, ja, wie wil niet het bewijs hebben van, wie gaat nou geloven zonder dat je dat met een goed gebouwd argument krijgt voorgeschoteld? Ja, wie gaat iets geloven zonder wetenschappelijk onderzoek? Dat is toch best fijn. Ja. Dan moest ik gelijk denken aan die uitzondering. Dat is de vineyard natuurlijk. Want ja, de vineyard en alles die gelooft met een soort charismatisch vlootje. Ja, wij geven graag ruimte om dat wij niet kunnen bewijzen. En dat is de werk van de geest natuurlijk. Dat kan je gewoon niet zien. We leven in de tijdperk van de geest. Dat is, dat aanvaarden we. Dat is zoals het is hier. En wij strekken ons uit naar onwaarschijnlijke dingen. Onwaarschijnlijk dan, als je dat wilt bewijzen met modern bewijskunsten. Wij staan open voor, nou, best veel denk ik hier. Ja. Dus we hebben een voorsprong op dit gebied. Maar geloof in het algemeen heeft het best zwaar. En er was een tijd waarin het helemaal niet ging om wetenschap. Verhalen vertellen, breder gezien, was best wel normaal. En ik heb even gekeken in de wereld van de woestijnvaders. Nou, niet per se charismatisch en zeker niet vineyard, maar wel andersdenkend in onze wereld van nu. En ik dacht, ja, ook net als jullie waarschijnlijk, wie zijn de woestijnvaders nou? Ja, oké. Het was een beweging van godzoekers in de derde eeuw. Mannen en vrouwen, heb ik begrepen, die alles weggaven, ik moet het even lezen, om hun leven te omarmen in volkomen afhankelijkheid van God. Om hun karakter te vormen oefenden ze zich in deugden zoals nederigheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid en vergevingsgezindheid. Ze voelden zich hierdoor door God geroepen en wisten door hem geliefd. En ze werden best wel bezocht om hun wijsheid en om hun, even een consult, zeg maar. Ja. Maar het meest interessant vind ik zelf is de nabijheid van hun tijdperk van toen ze leefden, naar de nabijheid van Christus, toen Jezus op aarde rondliep. Sommige van hun waren aangesteld als kerkleiding door de apostelen zelf, zo wordt gezegd. En er was ene Ignatius, volgens een oude legende dan, dus je ziet wat je daarmee doet. Hij was een van de kinderen gezegend door Jezus in de verhaal van Marcus 10. Dit gewoon om een indruk te geven van hun nabijheid tot wens op aarde die ons geloof hebben bepaald. Maar opvallend in hun gedachtegoed is het gebruik van beelden, metafoor en allegorie. Nou, ik citeer Athanasius de Grote even. Hij spreekt over het gestel van de mens na de zondeval. Ik zou zeggen, doe je ogen even dicht en zie het plaatje voor je. Want ik wil jullie verbeeldingsvermogen stimuleren vandaag, oké? Dus dit is wat hij zei. Het is ermee als met een op hout geschilderde afbeelding van de mens. die door het vuil van buitenaf onzichtbaar geworden is. Dan zal het nodig zijn dat degene komt wiens beeldenis het is, zodat de afbeelding kan worden vernieuwd door de schilder. Het hout zelf hoeft niet weggegooid te worden. Het beeld is niet weg. Het ligt alleen maar onder het stof. Daarom zal het hout worden schoongemaakt en de beeldenis worden gerepareerd en vernieuwd naar de beeldenis van de afbeelding van de persoon. Zien jullie het? Zie je het voor je? Ja? Zie je hoeveel positiever het beeld van de mens is? Degene onder ons die gifmeerder opgevoed zijn, zullen wel eens rondgelopen hebben met het beeld van de mens als totaal waardeloos. Dit plaatje gaat over de herstel van wat oorspronkelijk in ons ligt. Dat hersteld beeld van de mens in Jezus. Nou, nog interessanter natuurlijk is hoe Jezus zelf met verhalen en beeldspraak omging. Hoe hij steeds een appel deed op ons voorstellingsvermogen. Nou, het moet jullie opgevallen zijn dat Jezus geen dikke theologisch boeken geschreven heeft. Nou, ik heb ze nooit gevonden in ieder geval. En in wat opgeschreven is, als door hem zelf geschreven of zelf gezegd is, zien we veel beeldspraak en metaforen. Hij sprak ons ingeschapen imaginatie, voorstelling aan. En volgens mij helpt dat ons als mensen beelden te vormen. Kijk, als je beeld vormt van waar je heen gaat, ja, dan weet je het ongeveer. Het helpt mij altijd wel. Ik weet niet of ik de enige ben hier, maar het werkt voor mij. Ja. Je zou kunnen zeggen, ja, dat moest hij doen. Hij moest in beelden en verhalen spreken, omdat niemand kon lezen toen. Ja, dat zou wel kloppen, maar denk voor jezelf. Wat spreekt je meer aan? Een beeld of een bladzijde vol met woorden? Ja, mij spreekt mij ook aan. Er zijn in ieder geval twee van ons hier in de zaal. Ja. Nou, even over dat ingeschapen imaginatie, voorstellingsvermogen. Man, wat een mond vol. Ik heb even een oefening voor jullie, want ja, ik moet even checken dat jullie nog leven. Ja, oké. Neem nou iemand in je gedachten. Maakt niet uit wie, neem gewoon iemand in je gedachten. Hebben jullie iemand, vingers omhoog? Ja, oké, jolly good. Nou, beschrijf die persoon heel kort, 30 seconden maar, naar je buurman of buurvrouw. Want als je niemand hebt, dan ga je even bewegen. Ja? Ja? Gewoon heel snel, doe maar. Doe maar, kom op, het is een lange dienst, het is heet, kom op. Ja. Oké, en nu omdraaien en degene tegen wie je praat, laat hem nou even zeggen wie hij bedacht heeft, ja? Even snel, kom op, beetje tempo, het is warm. Ook achterin, hoor. Oké, is gelukt? En nu de hamvraag. Zijn jullie een beetje zover? Ja? Toen je iemand voor moest stellen, zag je toen een lijst met woorden of zag je een beeld van iemand? Een beeld, ja. Ja, iedereen een beeld? Nee? Je denkt niet in beelden, je zag een lijst met woorden. Je denkt in taal, oké. Dus maar vorm je daaruit het beeld? Nee? Oké, dus er zijn mensen die dat niet kunnen. Het is Joël en hij doet het op zijn manier en wij houden van hem. Maar ik denk, de meeste mensen in de kamer hebben het beeld gezien, toch? Ja, beeld gevormd, ja. Nou oké, je bent niet echt responsief vandaag, maar goed. Dus jullie kunnen het wel, over het algemeen. Er zijn uitzonderingen, er zijn misschien 95% mensen die het wel kunnen. Dat is wel de regel, dus jij bent de 5%. Ik wist dat je bijzonder was, ja. Hey, toch vermoed ik dat, al zien we dat we dit kunnen, dat we denken gauw met voorstellingsvermogen, dat je denkt gauw aan Walt Disney of Pixar of wie dat ook is tegenwoordig. En dan kom je wel, er was eens een prinsesje, hè, en die leefde lang en gelukkig. Dat dit soort van een beetje fantasie-idee oproept, bij sommigen misschien wel. En dit komt door de manier van denken in onze wereld, waar alles bewezen wordt of hoort bewezen te worden en bladibla. Ja, wetenschap moet het doen, oké? En wat heb je aan je imaginatie als het op concreet bewijs neerkomt? Nou, niet veel. Maar dan denk ik aan hoe het Koninkrijk van God beschreven wordt door Jezus zelf. En het is nooit wiskundig afgemeten geheel dat gepresenteerd wordt. De beeldspraak van het koninkrijk is op zich een preek waard op zelf, maar ja goed, dat, ik beperk me het heten. Het koninkrijk van God wordt beschreven in beelden vaak. Dus ik ga jullie weer vragen om je ogen dicht te doen. Dus het is wel leuk zo, niet slapen, maar even voorstellen. Als ik de beeld voorlees, maak een voorstelling van. Ik ben benieuwd wel wat jij ziet, maar goed. Ja. Het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Dat is één. Het is met het koninkrijk van de hemelen als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Zien jullie het voor jullie een beetje? Oké, mosterdzaadje is niet echt wat wij alle dagen zien. Hè? Dat was meer beeld voor de mensen van toen. Maar dat doet nog een grote beroep op onze voorstellingsvermogen. We weten allemaal dat het zo'n mini, mini klein ding is, geloof ik. Oké. Nou, waar het mij om gaat, is dat Jezus ons imaginatievermogen aanspreekt. Zoiets vergeet je nooit. En er is een boel in de Bijbel geschreven wat je voorstellingsvermogen wakker roept. Nou, waar gaat dit allemaal naartoe? Leuk om hierover te praten. Maar waar gaan we heen? Nou, als we een weg bewandelen van transformatie, van het brengen van Gods koninkrijk door zijn geest, ook in onszelf, is mij opgevallen in de loop der jaren dat veel kennis in mijn hoofd, en ik heb best wat verzameld, pasten die en zo, het transformeert niet. Het maakt me niet meer op Jezus lijken. Dat is best wel teleurstellend in het begin, maar ik ben er nu aan gewend. Ja. Het is peren interessant, maar dagen in de theologisch bibliotheek doorbrengen met alle kennis wat je binnen kan werken, zou je niet op Jezus doen lijken. Eens? Ja. Ja. Erger nog, we vergeten zoveel. Zal wel aan mij liggen. Maar ik denk dat jullie ook wel eens last van hebben. Hoeveel preken ben je vergeten voor je de deuren uitloopt? Ja, daar schaam ik me wel eens voor, hoor. Ja. Nou, het zijn de ontmoetingen en de ervaringen en ja, dingen die we meemaken, die blijven hangen. Beelden ook. En eigenlijk ligt de Bijbelse geschiedenis helemaal vol van. Dingen die je niet kunt bewijzen bij de maatstaven van vandaag, maar die wel beschreven staan. Dromen, visioenen, gesprekken met brandende struiken verhalen van gesprekken op bergen bedekt in mist, praten met ezels. Het zijn best aparte dingen als je over nadenkt. Echt wel. Soms denk ik, we zijn allemaal gek. Maar ja, goed. De levens van onze voorvaderen in het geloof zijn vol met ervaringen die hun gigantisch impact op hun levens hadden. En die van ons ook. Ook in het Nieuw Testament. Degene die bij mij altijd het meeste aanspreekt is... Is dit Anna? Hopeloos in het feit, zie je wel. Die ziet Jezus in de tempel. En die zegt, ja, dat is hem. Nou, hij had geen t-shirt aan. This is the one. Er was geen goddelijk DNA afgenomen. Maar ja, dat is nou geloof. Dingen die je niet kunt bewijzen. Het zijn de stof van Gods relatie met het volk. Verhalen opgeschreven en aan ons overhandigd. Is het fake news? Nee. Ons heilig geloof is daar nou gewoon op gebaseerd. Daarom heet het geloof. En ik kan eigenlijk eindeloos hierover praten, maar het wordt steeds heter. En ik ben heilig van overtuigd dat jullie daar niet van gaan groeien. Een eigen ervaring. Dat gaan jullie onthouden. Dus dat wil ik jullie proberen te geven vandaag. Ja. Twee van de woestijnvaders. Er was een Irenaeus van Lyons. Ja, Lyon, vanaf hoe je dat uitspreekt, waar je vandaan komt. Die gebruikte het beeld van de barmhartige Samaritaan als allegorie van hoe Christus met de kerk omgaat. Ik had dit nooit zo gehoord, maar toen ik het las, dacht, wow. Deze mannen beseften dat we beelden nodig hebben om ons menselijk staat te leren kennen. Voor hen is het verhaal van de barmhartige Samaritaan een allegorie die staat voor niemand minder die Jezus die zelf langs onze weg loopt, naar ons toekomt, ons oppakt, bezorgt en herstelt. Ik ga het verhaal lezen voor jullie. Ik heb het al gelezen, maar nu ga ik het anders doen. Ja. Ik wil het een tikkeltje dichterbij brengen, zoals hun dat wellicht deden. En ik ga je vragen om uit je hoofd te stappen. En in het verhaal te stappen. Ik ga je vragen om het verhaal van de Samaritaan op jezelf toe te passen. Jezus loopt langs deze weg. Hij heeft het doel met jou. Dus ik ga jullie vragen om ontspannen te gaan zitten. Als dat mogelijk is. Het is heet. Use your imagination. Denk dat het ijskoud is. Zet je voeten op de grond. En ja, sorry, iedereen gaat gelijk de benen over elkaar doen. Ja. Voel even gronden. Hè. En richt je op je ademhaling. Het is verstandig om je ogen dicht te doen. Of op één plek te gaan kijken. En ik wil jullie uitnodigen om in het verhaal te stappen. Eerst even goed ademhalen. Richt je op je ademhaling. Breng jezelf tot rust. En focus. Stel je voor dat jij daar bent. Liggend. Aan de kant van de weg. Je hoeft niet per se door rovers aangevallen te zijn. Jij weet het best waar jij van in de kreukels kunt liggen. En als je niet weet, ik doe net wel suggesties om het concreet te maken. Waar baal jij het meest van nu op dit moment? Wat is het waar jij het meeste last van hebt? Wellicht maak je zorgen ergens over. Mis je iemand heel erg. Misschien voel je schuldig ergens over. Voel je erg alleen. Dat je niet goed genoeg bent. Vul jij maar in waar jij mee zit. En als je het niet weet, vraag God of zijn geest het in gedachten zou willen brengen. En voel. Hoe voel jij als jij dat in je gedachten neemt. Waar verlang je naar op dat moment? Dit moment, moet ik zeggen. Ja. En wie kan jou helpen? Misschien wil je niet eens door iedereen geholpen worden. Misschien als bepaald iemand langs zou lopen, terwijl jij daar ligt, zou je even snel overeind komen en doen alsof er niets aan de hand was. Wellicht op deze wijze help je mensen de bocht om je heen lopen. Maar nu, terwijl jij daar ligt, aan de kant van de weg, loopt Jezus langs. Wat gaat door je heen als jij beseft dat Hij het is? Hij die met jou begaan is. Jezus voor wie er geen geheimen zijn. Jezus die weet hoe het is om aan de kant gezet te worden. Voor wie het nauwelijks plek was voor hemzelf. Hij is het die langs dit pad naar je toe komt. Hij ziet je liggen. Hij ziet je in alle kwetsbaarheid. Hij heeft aandacht voor je. Wat het ook is, Hij weet het. Hij verbindt je wonden. Buiten en binnen. Hij tilt je op van de grond. Hij schrikt niet van al jouw gekke gedachten. Van al jouw zorgen. En al jouw wonden. Hij zegt niet dat jij zo ver gevallen bent. Nee. Hij ziet je. Hij herkent je. En hij stelt geen vragen. Geniet van zijn aanvaarding. Wat een ruimte voor jou. Zoals je bent. En zoals je nog gaat worden. Hij is je geneesheer. Hij neemt je mee naar een plek waar je verzorgd kunt worden. Hij betaalt vooruit. Hij zorgt ervoor dat je alles krijgt wat nodig is. En hij belooft op een dag om terug te komen. Jullie mogen je ogen open doen, weer. Dit is Emmanuel. Dit is onze God. God met ons. De enige die je terug bij je bestemming kan brengen. Laat je gedragen worden. Dat is eigenlijk de enige wat jij en ik hoeft te doen. Best fijn, hè? Ik sluit af. Ik lever dit aan als een soort iets wat jou kan helpen. Langs je aardse reis. Ik ben altijd verbaasd als ik zie wat bij mij naar voren komt als ik dit doe. Ik wil graag met jullie bidden tot slot. Ja. Vader, vernieuw uw beeld in ons. Verfris ons denken. Blijf ons leiden, Heere. In Jezus' naam. Amen.